De tekst van deze morgenuren vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus, het vijfde hoofdstuk, het 34ste vers. Marcus 5, vers 34, waar het woord des Heren aldus spreekt: en hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. Erover denk in de eerste plaats hoe zij was veroordeeld door de wet. In de tweede plaats hoe zij was verstrikt in het net. In de derde plaats hoe dat zij door de Heere op de weg was gezet. En in de vierde plaats hoe zij door de Heere Jezus werd gered. De bloedvloeiende vrouw, veroordeeld door de wet, verstrikt in het net, op de weg gezet en door Jezus gered. U voelt aan dat wij het verband hebben samengevat in dat 34ste vers. Omdat de geschiedenis op zichzelf ook wel zeer belangrijk is en breedvoerig, zullen wij u daar iets van noemen. De Heer Jezus is op weg naar het huis van de overste. Dat verband laten we liggen. Een man die door de nood gedreven zich tot hem om hulp begeeft. Vanwege zijn dochtertje, dat stervende was en wie weet al reeds de geest gegeven heeft. En die twee geschiedenissen die zijn door elkaar heen gevlochten. Het geeft ons zulke wonderlijke gedachten aangaande de handelingen van de Heer Jezus Christus. Hij beproeft zijn kind Jairus. En hij redt nog een ongelukkige op de weg. Wij leren daaruit, er is iets, er is niets hem te veel, de Heer Jezus Christus. Hij houdt zich niet met één geval bezig, maar hij houdt zich met 100 gevallen, ja met 1000 gevallen tegelijk bezig. De Heer Jezus is niet gebonden. Al schijnt het dat Jairus moet vrezen, het zal alles nog te laat zijn. Al lijkt er voor een ongelukkige vrouw in het geheel geen plaats bij hem. Hij heeft een machtig arm. Zijn hand is een sterke hand. Hij redt keer op keer. Wat is in die zin het evangelie voor ongelukkigen en dwazen toch een levende troost? Want het kan menigmaal de schijn hebben in ons leven dat de Heere zich er niet meer mee bemoeit. Dat de Heere zijn voetstappen ergens anders heen geleid heeft. En dat wij maar zitten te midden van alle tegenheden, verdrietelijkheden, of in onze onwaarde, in onze ledigheid en blindheid. En waarom verbergt gij uw aangezicht, zegt de dichter, ten tijde van benauwdheid? Waarom staat ge dan van ver? Dan is dit zo'n wonderlijke troost. Het hart van de boodschap. Hij bemoeit zich er toch mee. Hij aanschouwt het toch. In hem is een volheid. Hij is niet meer naar het lichaam op de aarde. Maar daarom is het er niet slechter op geworden. Het is er beter op geworden. Want met zijn genade, geest en majesteit, is hij op deze aarde. Bij zijn gemeente. In hem is een volheid van kracht. Hij kan wel 10, 20, 30, 1000 zielen tegelijk vertroosten of ontdekken of bemoedigen. Wonderlijke gedachten. Dat is zo wonderlijk. Dat op dit ogenblik, daar kunnen wij vast van op aan, zit de een te zingen twist met mijn twisters hemelheren. En de andere, wie weet waar, die zingt op dit ogenblik. Gelooft zijn God met het diepst ontzag. En een derde zingt, zal de Gods belofte missen, eeuwig haar vervulling missen. En een vierde die zingt, door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Maar al die werkingen van de Heilige Geest, die richten zich naar die enige borg en middelaar, als het enige fundament der zaligheid. De Heer is niet gebonden. Daar kan geen enkele robot of wat men tegenwoordig noemt computer, daar kan niets tegenop. Dat is maar een bespotting vergeleken bij wat Hij is. Hij houdt zich met al zijn volk bezig. Daarom, Jairus, al is je geval erg dringend en al denk je, oh, straks is het nog te laat, het goede moed. Daarom, ongelukkige vrouw, al verdringt zich de schare om hem, Jezus, al zijn er honderden, ja duizenden om hem heen, in oneerbiedige uitgelatenheid, het goede moed. De trekkende liefde, de God des Vaders zal u door alles heen trekken. Gij komt erdoor, hoe het ook gaat, boven. Nu. De Heer Jezus is op weg naar die Jairus. Een grote schare volgt hem. En zij verdringt hem. Niet om hem aan te raken. Maar er is weer een wonderopkomst. Zij zullen weer wat zien. We zien hier zoveel ijdele sensatie openbaar komen. En zij verdrongen. Het is toch wel een ernstige gedachte. Dat de duizenden mensen de Heer Jezus aangeraakt hebben in zijn omwandeling op aarde. En dat weinigen in hem geloofd hebben. Dat velen hem beroerd hebben. En om hem heen en tegen hem aangestaan hebben. Maar dat weinige door het allerheiligst geloof hem mochten aangrijpen, ontferm u mij. Ook zo'n beeld van de werkelijkheid van toen en van nu, van een gedrang om de Heer Jezus. Wat een beweging. Wat een stukken, wat een boeken, wat een artikelen, wat al. Maar wat weinigen die in het stof lagen neergebogen. En die zeggen, indien ik slechts de zoon uw klederen mag aanraken, zo zal ik genezen worden. Want die kostelijke olie der liefde, die doortrok zijn baard en zijn klederzoon. Op dat lage stervelingen, wier grondslagen in het stof zijn. door zijn kleederzoon behouden zouden worden. Zijn liefde daalt zo laag af, zoals de kostbare olie het hoofd en de baard en de kleederzoon van de Aaron doortrok. Zo daalt zijn eeuwige liefde af tot ellendige aardwormen. Velen zijn er die beleiden: Heere, Heere. Weinigen zijn er die zeggen: Heer Jezus, denk aan mij toch in genade, dat ik uw goedheid de ere zou mogen geven. En een zekere vrouw die 12 jaar de vloed des bloeds gehad had, dat is een ziekte. Weinig, of eigenlijk praktisch nooit, voor zover mij bekend, wordt er stilgestaan bij de geestelijke achtergrond van deze ziekte. Een zekere vrouw die 12 jaar de vloed des bloeds gehad had. Daar kun je van lezen in Leviticus 15. Dat zo'n vrouw die deze ziekte had, want het was niet de normale gesteldheid of ongesteldheid, maar het was dat men constant door bloedverlies verzwakt en verontreinigd werd. Zulk ene werd door de wet voor onrein gehouden. De Heere had in al die wetten betoond dat wij onreine zondaren zijn. Dat ons bloed vertroebeld is. Dat bedoel ik nou niet direct in de letterlijke zin. In de letterlijke zin is het ook nog waar trouwens. Maar dat ons leven bedorven is. Dat wij onreine zondaren zijn. Dat ons bloed niet om verzoening roept, maar om wraak. Ach. Waar er geen zonde, zegt men, dan waren er geen wonder. De wet had de onreinheid van de mens, zowel de vrouw als de man, scherp aangewezen. Stond alles in het teken van de heenwijzing naar onze verloren staat en onze verdorven stand. Het bed waarop zij lag, was onrein. De vaten die zij aanroerde, zij waren onrein. De tempel was voor haar gesloten. Het tuig, allerlei huis- en tuingereedschappen. Zij werden alle verontreinigd. En zij moesten voor onrein gehouden worden. Ja, ook de personen die door haar werden aangeraakt. Zij bleven onrein tot de avond toe. En zij moesten zich wassen met water, om weer bevrijd te worden van deze onreinheid. Vrouw, gij zijt veroordeeld door de wet. Gij zijt tot afzondering gedoemd. Gij zegt misschien in uw hart te heden: ja, maar zou ze dat allemaal zo gevoeld hebben? Dat doet er niet toe nog direct. Deze wonder heeft de Heilige Geest ook opgetekend om ons er doorheen te laten zien hoe het ook met ons is, want het lichamelijk is vaak een spiegel van onze ziel. Denk aan de Melaatse, dat was ook zo'n schilderij. door God opgehangen voor de ogen van het volk, om het op te zien en erin te zien wie wij zijn, hoe vuil, hoe laag, hoe bedorven, hoe onrein, dat de stukken eraf vallen, dat we geheel en al vols zijn. Onze vingers vallen eraf, en onze ogen, en onze oren, en onze tenen. Totdat wij in die jammerstaat ellendig moeten sterven. Zo gebruikt ook God de melaatschheid. Zo zijn er veel wonderen, die oppervlakkig gezien alleen maar een lichamelijke betekenis hadden, maar die ons toch aanwijzen de stand, de onreinheid onze zielen. Natuurlijk vlak is er al een zekere afweer in zulke gevallen. Als je dat weet tenminste. Natuurlijk soort afweer die de mens ingeschapen is. Deze vrouw was buitengesloten door de wet. Deze vrouw had eigenlijk een ellendig leven. Het was anders geweest. Vroeger had ze ook in de kerk gezeten. Vroeger had ze ook gezongen hoe ik onder stem en snaren feest hield met Gods blijde scharen. Vroeger was ze ook verblijd geweest. Maar dat is al 12 jaar voorbij. Dat is een hele tijd. 12 jaar. Ze ziet er mager en bleek uit. 12 jaar geleden is het nooit meer overgegaan. Ze heeft al door maar aan bloedverlies geleden. Ze is al door in de staat van een onreine. Ze is overal buiten gesloten. Het staat niet of ze getrouwd geweest is. Dat doet er ook niet toe. Als ze getrouwd geweest is, zal ze wel een scheidbrief van haar man gehad hebben. De Heilige Geest noemt het ons niet. Maar dit weet ik wel, dat er menigmaal achter deze geschiedenissen een wereld van ellende verborgen gaat, die door ons niet gepeild kan worden. Zij was vervloekt, veroordeeld, afgezonderd door de wet. God kan met geen onreine gemeenschap hebben. Ons bloed zij op ons hoofd. Wij zijn verdorven. En al heeft ze dat niet misschien naar die systematische zin gevoeld, kunnen overleggen zoals dat in onze dagen gaat, dat het een verdriet geweest is en een voortdurende kwelling, dat mogen we ons wel indenken. Een voortdurende kwelling. Om iedere dag en jaar na jaar altijd herinnerd te worden, ieder ogenblik, onrein. Onrein. Je bed waar je op slaapt, de vaten die je aanroert, alles. Ja, zulke onreine was deze vrouw. Daar tekent nu de Heilige Geest ons het beeld ook in van ons mens. Ons mensenkinderen. Het kan wel zijn dat we het niet gevoelen. Die schare voelt dat niet, dat ze dat zijn. Zo onrein. Die durven gerust de Heer Jezus aan te raken. Die durven gerust naar de kerk te gaan en in de tempel te zitten. Die kijken niet zo nauw. Nee, die dringen maar aan en op. Maar deze, of wij het weten of niet weten, geloven of niet geloven, maar wij zijn veroordeeld door de wet tot afzondering. Wij horen niet meer thuis in de voorhoven des Heren. Wij horen thuis op de vuilnisbelt, waar alle kadavers weggeworpen worden. Daar horen wij thuis. Dat is ons grondbestaan. Zo diep zijn wij van God afgevallen. Zo walgelijk zijn wij geworden. De Heere wil geen gemeenschap meer oefenen met zulk een ziekelijk verdorven geslacht. Dat kan niet. De Heer heeft er een gruwel van. Hij drukt weg. De zondaren drukt hij weg. Want onze levensader die is bedorven. Onze zielen zijn zo zwart geworden. En daarom, geloven of niet geloven, maar de wet die oordeelt ons. En die zegt dat wij geen deel of erven hebben in de zaken des Heren. En dat wij niet thuis horen onder zijn tempelzangen. Geliefde. Het zou kunnen zijn dat het met ons ook zo is. Al is het dan misschien geen letterlijke ziekte. Geen letterlijke, in de letterlijke betekenis deze ziekte. Maar de consequenties die aan deze ziekte verbonden waren, die zijn ook aan onze ziekte verbonden. Want de Heere zegt, wijk van mij, werkers der ongerechtigheid, ik heb geen lust aan jullie. Dat wil niet zeggen dat je niet naar de kerk ging. Van je vijfde tot je twintigste of vijfentwintigste of dertigste jaar ook. Tuurlijk, dat wel. Je had ook wel eens een indruk dat het niet volmaakt was met u. Ook wel. Maar opeens is het gekomen. De vaststelling van de Heilige Geest in het hart. Onrein. De ene dag was misschien wel eens wat beter als de andere, anders had je al dood geweest, net als die vrouw. De ene dag kwam het meer iets meer naar voren dan de andere dag, maar toch, het ging maar gestaag door. Gij zijt veroordeeld door de wet, door God. Daar hoeven we niet zo'n groot verhaal over op te hangen. Van kalk uit de muur en behang, maar het komt aan op waarheid in het gemoed. Die overtuiging Gods. Dat zijn alles eigenlijk gevoelde. Oh, dit staat ook niet in de 10 geboden in die zin. Op haar was niet het 8 of het 9 of het 1 of het 2 gebod. Nee. Maar er zijn zoveel geboden. De Heere onze God is heilig. Daar ligt alles in. En wij zijn onheilig. En we kunnen lang in een waan leven. Denken, nou ja. Of wat kunnen wij eraan doen? We kunnen lang denken dat het aarde gaat. Onze schande bedekken, onze onreinheid. Maar als de heilige wil des Heren ons bekend maakt wie we zijn, dan drukt het ons altijd weg. Wees nou eens eerlijk. Voor God moet je het dan niet zeggen, tenminste, als er enige bewegingen der barmhartigheid in onze harten zijn. En dat we niet langer in de inbeelding leven dat de Heere blij en dankbaar mag zijn dat er nog zulke mensen op de wereld zijn als wij. En als we nou waarlijk ontdekt mogen worden door de Heilige Geest, hoe is het dan? Is het dan bij u niet zo dat in alles wat ge doet en onderneemt, in uw lezen, in uw bidden, in uw kerk gaan, in alles, ook op natuurlijk vlak als vader, als moeder, als man, als vrouw, in uw zingen, in uw afzonderingen, noem maar op, dat het met alles is, ga maar opzij, onrein. die dode vlieg, die de zalf des apothekers doet stinken en opwellen. Dat innerlijke bederf, dat aanklagend geweten, wat niet anders is dan de indruk van zijn heiligheid, zijn majesteit. Die u niet vergunnen om ergens uw tent op te kunnen slaan, want we kunnen niet rusten. Altijd maar weer is er dat gevoel van angst, van beklemming of van onverschilligheid of wat dan ook. Omdat de wet werkt door. De wet geeft ons geen echte blijdschap, geen vreugde in hem. Omdat wij zo zwak zijn. Ja, zeker als ik volmaakt was. Als ik altijd deed wat de wet mij beval, dan zou het niet zo vreesachtig zijn. Dan zou ik wel zingen, hoe lief heb ik uw wet. Maar nu ik beschuldigd word door alles, nu is het niet aangenaam. Hè? Waar is nou de rust, waar is de vrede? 12 jaren lang, dat betekent langzaam doodgaan, totdat je er geweest bent. Totdat het eeuwigheid is, dat betekent verzwakken, uitgeteerd. Dat is het ziektebeeld. Geliefde, ik geloof dat de Heilige Geest al zijn ellendigen, langs welke weg dan ook, bekend gaat maken dat het bij ons niet is dat we onze weg recht houden. Dat we verloren, stinkende zondaren zijn. En dat wij in ons eigen bestaan, zoals we van nature zijn, God niet meer kunnen behagen. En zeg eens, moeten wij dat bekennen voor de Heere? Mogen wij dat bekennen? Dat de wet ons uitsluit. Want de wet sluit alleen maar in gehoorzame kinderen, goede kinderen. Maar geen bastaard, kinderen. Die duwt de wet naar buiten. En zegt, zelfs in de kerk, wat doe je hier? Wat doe je hier? Raak niet aan. Blijf af. Gij zijt vervloekt. Gij zijt onwaardig. Gij zijt te vuil. Dat mag u niet aankomen. Blijf ook van het altaar af. En van de gave die daarop is. Blijf overal af. Buiten zullen zijn de honden. En de tovenaars. De ongerechtige lieden. Dat zegt de Heilige Wet. Ook in de kerk. Ook als u leest. Ook als u de Bijbel onderzoekt. Hij grijpt ons aan. Hij zegt, je hebt het nog nooit gedaan. Wat heb je dan gedaan? Heb je dan geloofd? Heb je dan gelezen? Heb je oog van de ijdelheden afgewend? Of heb je het niet gedaan? Nee. Onvrede. En ze had veel geleden van vele medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd. En geen baat gevonden had. Maar het was veel meer erger geworden. verstrikt in het net. Dat is onze tweede gedachte. Verstrikt in het net. Met onze ziekte, met onze krankheid. Ach, deze vrouw, het is zo begrijpelijk. We moeten niet direct beginnen van, ja, mens zoekt het overal. Behalve bij de Heer. Misschien heeft ze er wel om gevraagd ook. Wat zouden wij doen als wij ziek waren? Dan gaat de een hier naartoe, de andere daar. En dan horen we dat er in Zwolle of daar ergens nog wel een goeie zit. En de een slikt een poedertje zus en de andere zo. En ieder denkt dat het nog vaak nog helpt ook. Ik bedoel, dat is helemaal niet zo vreemd. Daar hoeven wij echt niet zo vreemd over te doen. En zeggen, ach ja, we lopen van de ene dokter naar de andere. Maar die enige dokter. Nee hoor, ik vind het helemaal niet erg. Vind ik helemaal niet erg. Al zijn wij verstrikt in die netten. Hij die trouw is zal de voet voeren uit der boze netten. We moeten niet netten of dat wij anders zijn. We moeten niet netten of dat wij het hoger opzoeken. Zoals men dat noemt. Wel nee. Adam klampt zich aan iedere strohalm vast. Natuurlijk en geestelijk. Zo, maar denk dat daar of daar iets mee te bereiken is. Hij doet het. Dat leidt, dat kost lijden. Daar leidt ze aan, natuurlijk. Want ze zullen wel veel onderzocht hebben. Ze zal er ook geestelijk onder geleden hebben. Als ze zo op de schouders geklopt werd. Het komt wel goed met je. Nee, maar dan moet je dit eens doen. En ze heeft maar betaald. Men zou er toch alles voor over hebben. Dat het weer goed zou zijn. Misschien heeft ze wel gezegd, weg wereld, weg schat. Toen ze het flesje medicijnen kreeg. Als ik maar beter word. Dat veel geleden. Lichamelijk. Met het steeds nader. Wie weet wat ze allemaal voor vergift gekregen heeft. Hoe haar hele lichaam als het ware door de medicijnen vergeven is. Wat een smart het haar heeft gedaan. Maar ook elke keer die ontnuchtering en dat ze weer terugging. Oh, ja mevrouw, maar dan moet u toch nog eens. En nog eens. Zo is ze wat afgezeuld van de een naar de ander. Ze was helemaal in de netten verstrikt. Ze had al het hare ten koste gelegd. Dat wil zeggen, wat immer in haar vermogen was om te doen, dat had ze gedaan. Ze was op de bodem, ze was aan het einde. Meer kon ze niet doen. Ze had misschien al haar mooie dingen verkocht, haar sieraden om aan geld te komen. Om al die medicijnmeesters en kwakzalvers tevreden te stellen. En om toch eindelijk het begeerde medicijn te mogen ontvangen. Om van haar onreinheid bevrijd te worden. En om weer gezond te mogen zijn. En om mee te kunnen gaan met al zijn gunstgenoten. En om hem te zingen. Maar het was erger geworden. Ze had geen baat gevonden. Maar het was veel eer erger geworden. Het werd steeds erger. Die medicijnen werkten net andersom. Verstrikt in het net. Ja, wat een beeld geeft de Heilige Geest hier van het dwaze mensenkind. Hoeft de dwaasheid niet te vergoeilijken. Maar we hoeven ook niet net te doen alsof we er boven staan. Ze had veel geleden van vele medicijnmeesters. Zo dwaas is nou een mens ook. Hij is blijer met als de een of andere zegt, het komt wel goed. Ik geloof altijd dat je nog eens bekeerd kan worden. Daar is hij blijer mee dan met de Heere God en met zijn woord. Zo dwaas is een mens nu. Als je zegt, ken me niet, heb ik al meegemaakt. Heb je nog nooit van me gehoord? Dan moet je maar eens aan die of die vragen. Die zal het wel vertellen wie ik ben. Hoe goed ik bekeerd ben. Veel geleden had van veel medicijn. Ja, ieder mens die geen zondaar voor God is in waarheid en in de dadelijkheid, die voelt mij van een soort medicijnmeester. Ik ook. Een soort medicijnmeester. En dan geven we dit recept en dan dat recept. Maar het helpt soms allemaal zo weinig. Het helpt onzijds nooit. Het wordt niet beter, maar het wordt erger. Nee, zegt je moet je eigen verliezen, vrouw of man. Want die zijn eigen verliest, die zal het leven vinden. Ja goed, maar doet het dan maar eens. Een ander zegt, je moet er maar veel om vragen. De Heer laat. Heb je ooit in het woord kunnen lezen dat de Heer een bidder laat staan? Nee toch? Hij komt op zijn tijd, al was het in de doodsjordaan. En de derde geeft een aai over je hoofd en zegt, ja jong, ik heb zo, toen ik in die tijd liep. Ja, want er is heel wat overheen gegaan. En de vierde die zegt, ja, zal er nog dieper door moeten. Zal er nog dieper. Als je laatste druppeltje bloed nou eens weg is, dan zal je eens ervaren wie de, wat God doet. Maar wat zit je er allemaal mee op? Och. Ja, er is wat voor nodig, geliefd, om een zondaar te leren dat er maar één medicijn is voor een verloren mens. En dat dat niet meer en niet minder is dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is voor nodig. Vaak geven wij die raad zo nog niet. Schuiven er van alles tussen. Om tenslotte in onze godsdienst onszelf te kunnen handhaven. Ja, ja, hij is het enige medicijn. Hij is de enige medicijnmeester. Maar onze voeten zijn verstrikt in het net van vele medicijnmeesters. Het wordt steeds erger. Je mag gerust zingen. Steeds harder om die te doen uit dankbaarheid en gun door het geloof in Christus krachten. Maar ik zeg u, maak het maar waar in uw leven. Maak het maar waar. Probeer het maar eens waar te maken. Je kunt wel zeggen, ja, maar een mens zal. Maak het allemaal maar waar. Laat iedereen u maar goede raad geven. En ons goede raad geven. Alle medicijnmeesters die er zijn. Laat het allemaal maar zeggen. Maar maak het maar waar. Met alle toepassingen die erbij gegeven worden. Van we moeten dit en we moeten dat. En de ander zegt, het is maar uitwendig om mensen. Maar het is zo'n zegen. De Heere wil het zegen. Ja. Of dat de Heer nog wat met ons te maken zou willen hebben. Ons dwaze, zwarte zondaren. Die onrein zijn. Maar kijk eens naar in uw leven. Als het woord van God komt, zijn wil. Dan kun je draven van het ene huis naar het andere. Van het ene plaatje van het land naar het andere. Om het volk te ontmoeten en om dit en om dat. Maar je hebt er totaal niks aan. Niks. Als God dan zou zeggen, ben je er nou wat mee opgeschoten? Heb je nou wat? Ben je nu wat? Of hoe is het nu? Nee. Want die worm knaagt maar door aan die vermolmde levensboom van ons. Die wij voor levensboom houden. En die worm die knaagt maar door totdat die omvalt. Ja, moet je toch eens zeggen. De een moet tegen de zon, de andere moet tegen dat. En de vierde moet daar tegen optreden. En hoe meer ze zeggen, wees eerlijk. Het wordt steeds erger. Gaat niet vooruit, maar achteruit. Ik roep de Heere tot getuige en de ervaring van alle degenen die God vrezen, dat het erger geworden is. En dat het net is alsof het hart een poel, waar je in de goede tijd, ja, de goede tijd, ja. De goede tijd, dat kan heel goed hoor. De goede tijd, die goede oude tijd. Toen onze harten zo en zo waren, toen we opgingen, onder de feesthoudende merk, toen was het niet zo. Tuurlijk, toen had je ook wel zonde, maar het lijkt er nog niet op. Op wat het dan wordt. Wanneer er geknoeid wordt door allerlei medicijnmeesters en kwakzalvers. En ook bij onszelf. Vanzelf doen we er ook heel wat aan. Maar ik roep u geweten tot getuige. Is het beter geworden of is het erger geworden? Zijn we al een beetje heiliger geworden of niet? Zijn we een beetje braver geworden of niet? Zijn we oppassender geworden? Hebben we betere gedachten gekregen, andere gedachten? Zijn we dan een ander mens geworden? Of is het zo dat als we eerlijk zouden zijn, dat we zouden moeten zeggen, die poel van alle wanbedrijven. Want voor ons kunnen we wel een zekere stand ophouden. U voor mij, ik voor u, maar voor God niet. Hij ziet het hart aan. Hij kijkt zo midden in die kooi van onrein gedierte. Dat is de misleiding toch groot. Als de duivel komt, dan zou hij de uitverkoren ook wijsmaken dat het er goed met hem bij staat. En dat zal aardig op pad zijn. En hij schrijft kwistig allerlei recepten na. De een moet heilig worden, de andere moet gelovig worden. De vierde moet bid worden, maar allemaal moet men iets naar streven, ergens naar streven. En als je het zo uitwendig beziet, dan lijkt het inderdaad wel of dat er een vooruitgang is. Eerlijk waar. Men doet niet meer wat men vroeger doet. Vroeger, ja. Maar toen zonde zogenaamd zonde geworden is, nee, toen kon er niks meer door de beugel. Geen fiets, geen auto, geen tandenpoets, geen scheerapparaat. Op Gods lieve dag. Maar is het beter geworden? Ik vraag het u in de naam des Heren. Is het beter geworden? Of is het erger geworden? Of is het zo dat het meer en meer openbaar gekomen is? Het onderwerpt zich der wet Gods niet om buiten te zijn. Het kan ook niet. Het kan ook niet. We luisteren niet naar hem. Wat moet je er nou mee doen? Meelijden mee hebben. Ach, wat wij doen, dat is ook bijzaak. Maar ik durf toch te zeggen, wat is het toch groot. Wat is toch groot, dat er nog één is die er toch meelijden mee heeft. Eentje. En die zegt, ach, ik weet het allemaal, wie jullie zijn. Ik weet het hoe het erbij staat. En ik zal zelf eraan te pas komen. Wat is dat een groot wonder. Laten we de Bijl alsjeblieft naar begraven om te zeggen. Op dat verbroken verbond en al die medicijnmeesters, zus en zo. En die lui dit en dat. Nee. Laten we in mogen keren tot onszelf. Ze hebben alles aan gedaan, maar het is erger geworden. Veel eer erger geworden. Niet dat je nu in de kroeg zit misschien, dat niet. Dat zou ook nog kunnen hoor. Zou ook nog kunnen. Maar dat hart, dat aanklaagt, dat boze bestaan. Zodat het zeggen moet. Ach, zou er ooit een op de aarde gewandeld hebben, zo grof, zo diep gezonken, zo vuil? Daar zitten onze voeten nu verstrikt in het net. Je moet echt niet denken dat die vrouw niet godsdienstig geweest is. Ik zou zeggen, ik wil helemaal niet stellen dat u nog nooit van de Heer Jezus gehoord hebt. En van de God Israël, die alleen wonderen deed, die een pad baande door brede stromen en woeste banen, zeker wel. Zeker. Maar dat is nou juist het erge. Dat we hebben er zoveel van gehoord, maar het heeft ons nooit bekoord. Nee. Dat is het erge, die vrouw wist ook wel dat de Heer wonderen gedaan heeft. Hij doet 1000 wonderen. Hij is God. Maar daar ziet ze. Wij kunnen niets beginnen dan dwalen. Wij kunnen niets beginnen dan verstrikken. Het komt met ons nooit goed. We komen er nooit uit. Dat is het beeld van ons mens. Dan moet je eens nagaan. Dat deze vrouw, daar lezen wij van Jezus horende. Van Jezus horende. Het geloof is uit het gehoor. Het gehoor door het gepredikte woord Gods, of het gepredikte woord, laten we geen verbeelding hebben. Als de buurman het moet zeggen, dan is het ook goed. Al zouden de ezels het ons moeten zeggen, dan is het ook goed. Maar het is door het gehoor. Deze van Jezus horende. Hé, daar wordt ze op de weg gezet. Was ze dan niet op de weg? Och. Ze had wel een weg hoor. Maar ze zal er zelf toch nooit anders van kunnen zeggen dan... Ik heb gedwaald langs vele omwegen. Laat de theologen dan maar uitzoeken hoe ze op wat voor weg dat geweest is. Nee, ze was niet op de weg. Ze had wel een weg. Maar daar zal ze toch van zeggen, die recht zijn, maar van het einde dood is. Zo zal het gaan. Maar deze van Jezus horende, in die erge omstandigheid, dat ze steeds zieker, steeds zwakker, steeds vuiler, onreiner werd, van Jezus, daar gaan we mee naar huis. Want ik bedenk, we kunnen het invlechten in de catechisme, zo de Heere wil, dat hij werkt door zijn geest en woord, door het dierbaar evangelie. Daar kunnen we dan vanavond deze geschiedenis mee besluiten. Deze van Jezus horende, op de weg gezet. Een mens doet vaak zo gewichtig. Hij wil niet op de weg gezet zijn. Hij wil op de weg komen. Hij wil op de weg wandelen. Hij wil naar de weg toe. Maar hij wil niet op de weg gezet zijn. Zoiets bijvoorbeeld, wat je hier leest, dat klinkt helemaal al ongeloofwaardig. Het is dat in de Bijbel staat, anders zou die zeggen, ja, die lege dus heilsgodsdienst, die ken ik wel. Dat hebben ze tegen mij wel gezegd. En als je elkaar aan moest kijken en zeggen, vriend, wat zeg je daar nou toch? Laten we maar eens omdenken. Dat we zo ver weg zijn van de eenvoudige waarheden van het woord. Er is helemaal geen plaats meer voor. Van Jezus horende. De dominee kan wel aardig zeggen dat er zoveel duizenden met een ingebeelde hemel in de hel zullen komen. Die van de Heer Jezus gehoord hebben en die alles gehoord hebben. Daar zou ik me zo druk niet over maken. Eerlijk niet. Maar dit... van Jezus gehoord hebben. Er staat niet bij, toen werd ze bekeerd, toen was ze dit. Nee. Ach, de Heer werkt zo goddelijk eenvoudig. Dat het ons een doorn in onze ogen is. Maar in die omstandigheden in die ellendige toestand waarin ze eigenlijk verkeert. Dan wordt het gerucht tot haar oren gebracht van die rabbi van Nazareth. Waarvan sommigen zeggen hij is de Messias die komen zal. Anderen zeggen hij is een van de profeten of hij is Elia. Deze van Jezus horende. Kijk, dan zoudt gij uw grote dingen zoeken. Zoek ze niet, dit is groot. Om te horen van Jezus, de zaligmaker. Want, zei de engel, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. De anderen hebben er ook van gehoord. Maar die waren niet ongelukkig. Die hadden alles. Die waren rein en heilig. Zoals al die werelds- en godsdienstige mensen denken. Dat we heilig en rein zijn. In ieder geval zoveel als in ons vermogen is. We zijn wel niet volmaakt, maar toch. Die dringen ook wel om de Heer Jezus heen. Die hebben er veel van gehoord. En nog nooit gehoord. Want er staat hier, zegt de Heilige Geest, van Jezus horende. Als er komt iets in haar hart, zou dat kunnen. Want wij nemen dat vaak zo vanzelfsprekend aan. Maar als wij zulke verloren, zwarte, melaatse mensen worden, dan is het niet meer vanzelfsprekend. Dan hoeven we niet meer te zeggen, natuurlijk, je moet dit en je moet dat, want Jezus, nee. Heere, gedenk mij. Zou het mogelijk zijn? Zo heen. Wat heb je eraan al zegt, heel de wereld is goed mogelijk. Want alles is mogelijk bij God. Kijk nu eens naar de werking des geestes, hoe hij lage zondaren bezoekt. Met het heil. De hemel scheurt niet open. Ze zinken niet weg in de rampzaligheid. Ze worden niet benauwd in die zin. Door dat ze eerst is een hellevaart gemaakt dienen te hebben. Ongelukkige, dwaze, stakkers, onreine. Verwerpelijke. Er staat geschreven van Jezus horende. Van de zaligmaker. Dat is nu genade. Dat is nu ontferming. Is het bij u anders die de naam hebt dat geleefd? Ik bedoel nu niet in de verkeerde zin. Maar die mag behoren tot het volk het welk het geklang kent. Wie niet meer als de kinderkens heen en weer bewogen door de vloed, is het bij u anders? Kunt gij bij de voortgang uw weg houden? Kunt gij bij de enige medicijnmeester uzelf kwijt? Of niet? Hoe komt gij dan uit? Hoe krijgt ge moed? Hoe herleeft uw hoop? Dan, als ge van Jezus mag horen. Het zij in het persoonlijke, in de onderwijzing of door de prediking of onder het lezen. De zaligmaker, hij. Dat gaat het hart een ogenblik sneller doen slaan. Geloof versterken, de hoop doen verlevendigen van Jezus. Laten we niet te gauw denken dat we de Heer Jezus kennen, want hij is zo onbegrijpelijk groot dat we een eeuwigheid hem zullen prijzen. iets van hem ken. Ach, dat ik hem ken. Van Jezus hoorde. Als Paulus van Jezus hoort, dan is het afgelopen. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Als een alles verdokterd hebbende en proberen mens, en een zoekend mens, zoals men dat noemt, en een mens dit en een mens dat. Hij komt er nooit meer uit. Als hij eerlijk zou zijn, zou hij zeggen, het is alleen maar achteruitgang bij mij. Ik ben eerder rijk voor de hel dan voor de hemel. Maar niet voor hem. Maar nu, van Jezus horen. O, dat mogen wij elkander toebidden, dat wij zo van Jezus mogen horen, dat er door die duistere kerker van ons een straal licht valt. Daar is er een die zich bemoeit met hopeloze gevallen, die opgegeven zijn, die aan een ongeneeslijke ziekte lijden, die nooit meer beter kunnen worden. Maar kindertjes, denken jullie er ook om, die nu nog gezond zijn? Jullie zijn ook ziek. Ziek van hart. Er is ene dokter, ene medicijnmeester. Voor hen bestaan geen hopeloze gevallen. Geen ongeneeslijke kwalen. Hij kan beter maken. Van Jezus horen. Is dat nou op de weg gezet? Jazeker, dat is nou op de weg gezet. Of wou je zeggen dat het andere de weg is? Nee toch? Dit is op de weg gezet van Jezus horende. Het geloof is uit het gehoor. Nu mogen wij dan horen. Wie een oor heeft, die horen. Het zal ook min of meer bepaald worden door de stand en staat die wij inkomen te nemen. Wanneer we denken het gaat goed en er staat wat te gebeuren hier of daar. Wanneer dat onze overleggingen zijn, de grootheid van ons godsdienstig leven, dan horen we van al die klanken niets. Maar heeft het de Heilige Geest betaamd om ons langzaam achteruit te brengen, overal uit de kerk, uit de gemeenschap. En ons erop te wijzen en ons bekend te maken dat het steeds erger wordt. Dan schept de ellendige moed. En die zegt, Jezus, engel zegt het nog een keer. Hoe zou zijn naam zijn? Jezus, hij zal zijn volk zalig maken. Van hun zon, nu dan. Als er zulke dwazen zijn in ons midden, houd goede moed. Houd goede moed. Want hij leidt uw voeten. Tot hem, of hij brengt de medicijnmeester tot u. Gij zult genezen worden van al uw kwaad. Hij zal uw onreinheid overnemen. En hij zal het wegdragen. Al wenende en zuchtende. Totdat gij zult bekennen. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis niet gedenkt? Gij hebt lust aan barmhartigheid en goedertierenheid. Gij zult ook al onze zonden tempelen, wegnemen. Amen.